De wintertest in Bahrein is afgetrapt en Ronald Voorling is namens motorsport.com afgereisd naar Bahrein. En ik zie het eigenlijk al, hij zit er goed bij met de temperatuur volgens mij, want in een lekker polootje.
Ja, ja, goed bij. Het was wel echt, echt warm hoor vandaag, over de 30 graden nog. Dus nu hier op de achtergrond, dit is dan vanuit het hotel al, Manama, hoofdstad, is nog iets van mee te krijgen qua sfeerbeeld. Het is anders dan normaal, zullen we maar zeggen, met het Zandvoort schilderijtje. Ja. Maar nee, prima, het weer is goed. Omstandigheden om te testen zijn goed, dus eigenlijk weinig te klagen.
Ja, nou ja, een beetje gelukkig wordt het in Nederland ook ietsje warmer, maar 30 graden, daar gaan we nog niet aan aankomen. Nee. Vandaag was het Gasly op 1, Sainz op 2 en Leclerc op 3. Perez was de kilometervreter van de dag, 138 rondjes. Eindigde wel in mineurvorm, code rood aan het einde. Dat betekent ook meteen het einde van de sessie. Maar eigenlijk ging de meeste aandacht naar Mercedes en hun sidepods, die vanochtend op de grid stond, zeg maar. En eigenlijk heel social media explodeerde. Wat kunnen we daarover zeggen?
Ja, ik had een heel klein beetje vibes naar DAS. Ik weet nog dat ik toen ook in het mediacentrum zat in Barcelona. En dat het die dag over niks anders ging dan DAS. Nou is DAS, moet ik zeggen, is echt technisch een stuk inventiever dan dit hoor. Dus ik wil het niet met elkaar vergelijken. Nee. Maar het is wel weer een gevalletje eigenlijk dat Mercedes de eerste week met een redelijk basic auto heeft gereden. Hè? Een redelijk kale, simpele auto om maar gewoon kilometers te maken. Ja. En nu in week 2 komen ze eigenlijk pas met het echte pakket voor de dag. En inderdaad, je noemde het al, hè, die sidepods springen in het oog. Ik zei ook al op mijn eigen Twitterpagina toen ik op Trackside een foto van die Mercedes had gedeeld. Van ja, zoek de sidepods. En een kleine spoiler is, die sidepods zijn er bijna niet meer. Ze zijn in ieder geval heel erg afgeslankt natuurlijk. Ja. Het is wel interessant, als je de bovenaanzicht van die Mercedes uit Barcelona bekeek, hadden zij in vergelijking met Red Bull al eigenlijk relatief veel vloeroppervlakte zichtbaar. Ja. Maar dat is nu echt extreem. Het lijkt bijna alsof ze die sidepods hebben weggehakt. Het moet natuurlijk aerodynamische voordelen geven. Ook de luchtstroom naar het flessenhalsgebied nog groter en optimaler maken. Mensen zeiden al, hè, de Red Bull is in dat opzicht radicaal. Nou, dit is eigenlijk optisch nog 10 keer radicaler. Ja. Er zitten 2 haken en ogen aan. De eerste is qua koeling. Die inlaten van de sidepods zijn daar natuurlijk heel belangrijk voor. Ja, die zijn nagenoeg weg. Hoe hebben ze dat opgelost? Nou, tweeledig. Ten eerste, de oplettende kijker ziet wel strips met inlaten op de sidepod, maar ook schuin op de engine cover nog. Ja. Dat hebben ze vrij extreem gedaan. En daarmee kunnen ze ook reageren op verschillende omstandigheden. Hè. Als het heel warm is, zoals hier, kunnen ze die maximaal gebruiken. Als het Europese races, als het iets koeler is, kunnen ze daar nog iets van weghalen en dat gewoon weer als normaal bodywork hebben. Ja. Ook de engine cover zelf is iets ruimer opgezet, zodat er onder de kap al meer koeling zit. Dus zo hebben ze het koelingsprobleem opgelost. En het tweede waar ik op doelde, mijn haken en ogen, is natuurlijk side impact structure. Hè, moet in orde zijn in de Formule 1. En daar hebben ze ook iets unieks mee gedaan. Namelijk, dat hebben ze een beetje met die finnen, die in het verlengde van de cockpit te zien zijn, hebben ze eigenlijk een beetje losgekoppeld van de sidepods. En dat is ook wel tamelijk uniek in de Formule 1 geschiedenis. Ja. Want normaal dienen de sidepods daarvoor. En Mercedes heeft dat compleet van elkaar losgehaald. Dus ik moet zeggen, of het echt rondetijd oplevert, weet ook nu niemand nog, ook in de paddock niet. Maar om te zien is het wel weer heel inventief wat ze gedaan hebben.
Ja, dat hebben ze keurig gedaan. Deden vanochtend ook wel wat geruchten eronder dat Horner had gezegd, nou ja, is het wel legaal genoeg? Maar wat heeft Mercedes daar zelf over gezegd?
Ja, nou, over die Horner dingen is leuk trouwens. Automotor en Sport, daar moet ik daar de credits voor geven. Die journalist had in de paddock met Horner gesproken. Ook gewoon onomstotelijk staat dat vast. Die hebben elkaar gesproken. Ongeveer 5 minuten. Maar goed, wat dacht Horner? Het is off the record. Die journalist dacht, ik schrijf het op. En toen was Red Bull PR was in paniek. Ja. En die deden de journalisten een appje toekomen dat ze zeiden, nee hoor, Horner heeft helemaal niet gezegd dat het volgens ons illegaal is. Sterker nog, Horner heeft met niemand van de pers gepraat. Nou, dat was even alarmfase 1 bij Red Bull. Ja. Want Red Bull wil natuurlijk niet meteen zeggen, het is illegaal. Want dan moeten eerst de tech-experts naar gaan kijken. En dat weet Horner zelf ook niet natuurlijk. Horner spreekt gewoon off the record van zijn eerste ingeving. Ja. En die eerste ingeving bij Mercedes is, Toto Wolff zat namelijk in de persconferentie, dat het absoluut niet illegaal is. Want, zei Toto, als je zo'n innovatie wilt doorvoeren, als je het over zo'n andere boeg gooit, wat doe je dan? Dan betrek je de FIA eigenlijk daarbij in dat proces. En zegt hij, dat hebben wij ook gedaan. Dus wij hebben van het eerste moment de FIA hierbij betrokken. Wij hebben tekeningen gedeeld, wij hebben simulatorgegevens gedeeld. En daardoor wisten zij wat wij aan het doen waren, zeg maar. En waar wij hier in Bahrein mee zouden komen.
Ja.
Dus volgens Toto is het legaal. Er zit nog één hele belangrijke maar bij. Namelijk dat de Formule 1 anno 2022 moet ik zeggen, nog een soort ontsnappingsclausule heeft. En dat is de regel van de supermeerderheid. En dat zit namelijk zo, ook al is het volledig in lijn met het reglement, kan het nog zo zijn dat de FIA, de Formule 1 en 8 van de 10 teams, dat die zeggen van oké, dit is wel volgens de letter der wet, maar het is niet in de geest van het reglement. En als 8 van de 10 teams daarmee instemmen en zeggen van ja, dit is niet volgens de geest van het reglement, dan wordt dat reglement aangepast en dan wordt datgene wat Mercedes nu heeft alsnog verboden. Nou, de mensen thuis, de kijkers kunnen ook rekenen. Je hebt 8 van de 10 teams nodig. Als jij even uitrekent wie allemaal van een Mercedes Power Unit worden voorzien, namelijk Mercedes zelf, Aston Martin, McLaren en Williams, dan weet je denk ik al dat die 8 stemmen er nooit gaan komen. Daar gaat Toto zich wel hard voor maken. Dus als je het mij vraagt, dan denk ik dat ze hier ook volgende week in Bahrein gewoon mee gaan rijden.
Ja, en Max Verstappen die had er natuurlijk ook nog zijn mening over. Die zat ook in de persconferentie. Wat heeft hij gezegd over de W13, over die sidepod?
Ja, Max reed inderdaad niet. Hè? Je zei het in het begin, Checo was, Sergio Perez was de kilometervreter. Verstappen komt morgen de hele dag in actie. Maar hij zat wel al in de persconferentie. Natuurlijk werd er naar gevraagd, maar Max hield zich eigenlijk heel erg op de vlakte. Hij zei van, ja, weet je wat het is? Ik focus, en wij bij Red Bull ook, wij focussen ons alleen maar op ons eigen pakket. He, dat is ook het enige dat wij in de hand hebben. Dat kunnen we nu nog optimaliseren. He, daar kunnen we nog wat aan dingen aan fine-tunen. En wat de concurrentie doet, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig geweest. En ben ik ook nooit mee bezig. Dus Max wilde niet al te veel woorden aan vuil maken. Sowieso was hij redelijk op de vlakte door deze persconferentie. Het ging nog een klein beetje over zijn nieuwe contract. Hè? Dat hij als uitleg gaf van ja, ik voel me gewoon heel goed bij dit team. En daardoor was het een ABC'tje en waren we er heel snel uit. En het ging nog over Drive to Survive. En daar zit hij natuurlijk niet in, hè, in de serie die dit weekend uitkomt. En Max zei alvast, daar zit ik ook in de volgende serie niet in. Want na seizoen 1 hadden ze het al verprutst. Het is allemaal over de top, dus daar wil Max Verstappen en zal hij ook niks mee te maken hebben.
Nee, duidelijke taal van Max.
Ja.
Wie ook duidelijke taal heeft is Kevin Magnussen. Hij is terug van weg geweest. Persoonlijk vind ik het heel leuk dat hij weer terug is. Hoe het gegaan is natuurlijk op een bijzondere manier. Wat kun je daarover zeggen? Is hij goed voorbereid? Hij had natuurlijk wat verplichtingen aan Amerika. Is hij daar onderuit gekomen?
Kijk, wat kunnen we daarover zeggen? Eigenlijk wil ik eerst dan terug naar jij zei het is niet helemaal op een fijne manier gegaan. Klopt, maar daar wil ik eigenlijk eerst naar terug. Want Haas heeft dan Uralkali en Mazepin aan de kant geschoven. Ik heb er ook heel veel dingen van gehoord die zeggen van ja, mensen zeggen ja, weet je, sporters moeten daar in principe niet de dupe van worden. Klopt in de strikte zin van het woord wel. Aan de andere kant zijn Mazepin en zijn vader ook opgenomen op de lijst van Russen waar sancties tegen genomen zijn. En kun je van Mazepin zeggen, hij zit daar alleen maar door het geld. En hij zat daar dus ook alleen maar door het geld van zijn vader en dus door alles wat zijn vader in Rusland en ook mede door de nauwe connecties met Poetin heeft opgebouwd.
Ja.
Nou, als dat wegvalt, dan heeft Mazepin sportief 0,0 meerwaarde. Ik heb al eerder gezegd, hij is eigenlijk geen Formule 1 coureur en zal het ook nooit worden. In dat opzicht vind ik het vooral heel logisch. De financiële steun valt weg. De titelsponsor wordt de deur gewezen. Ja, dan is 1-1 3 en moet Mazepin ook een ribbe de bien, zoals de Belgen zeggen. Dus dat vind ik in principe niet zo heel gek. Jan vraagt, ja, Magnussen, hè? Met Magnussen is het leuke dat hij een paar maanden geleden nog gezegd heeft, nou, ik kom niet terug in de Formule 1 om in de middenmoot te rijden, hè? Want ik heb het hier in Amerika prima naar mijn zin. Ik wil voor overwinningen rijden en F1 in de achterhoede heb ik wel gezien.
Ja.
En vandaag sprak hij ook met de pers en zei die van, ja, maar toen Günther Steiner belde, heb ik meteen ja gezegd. Ja. Hij zei, ik heb niet nagedacht over de gevolgen, over contracten, helemaal niks. Hij zei, ik heb meteen ja gezegd, want hij is nu echt als een blad aan een boom gedraaid. En hij zei, als je Formule 1 kunt rijden, ongeacht welk team, ongeacht hoe, ongeacht waar, je moet het altijd doen. Dat gezegd hebben heeft Haas natuurlijk een verschrikkelijke opgave. Hè. Ze hebben heel veel problemen, ook al in Barcelona gehad. Nu logistiek weer, dat ze die eerste ochtend vanochtend gemist hebben.
Ja.
Daar komt dan wel compensatie voor, maar Haas wilde zelf op zondagochtend nog rijden. Andere Formule 1 teams hebben gezegd, nee, daar hebben jullie voordeel van, doen we niet. De enige optie is dat jullie vrijdag en zaterdagavond nog door mogen rijden, als wij al klaar zijn. Daar is Günther Steiner ook weer pissig over. Want die zegt van, ja, weet je, mijn monteurs hebben al keihard moeten werken om hier überhaupt te zijn. Krijgen dan nog een keer weer lange avonden erbij. Dus bij Haas is er bijzonder veel aan de hand. En dat maakt het voor Magnussen misschien ook wel een ondankbare taak.
Ja.
Maar goed, hij zegt zelf, als een Formule 1 team belt, moet je altijd ja zeggen. En dat heeft hij precies gedaan.
Nou ja, en morgen krijgt hij zijn eerste kans weer sinds meer dan een jaar natuurlijk in een Formule 1 auto. Ook morgen de beurt aan Max Verstappen. Laat even weten in de comments wat jouw bevindingen zijn van de eerste testdag. Vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. En morgen zijn we er weer.
En van die nieuwe Mercedes natuurlijk. En, ook even in de comments laten weten wat jullie van die sidepods en van die Mercedes W13 vinden.
Heel goed, ja, die was ik inderdaad vergeten. Laat dat inderdaad ook weten. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, zodat je morgenavond meteen weet dat er een nieuwe video online staat. Ronald, bedankt. Zie jou morgen en tot de volgende.